vooraf enkele afkondigingen. Komende woensdag is het dankdag en de diensten beginnen om 14:30 en om 19:30. Vanwege dankdag zijn er ook deze week geen catechisaties. De belijdeniscatechisatie op dinsdag en vrijdag gaat wel gewoon door. Dinsdag 31 oktober is er ook weer Bijbelkring Berea en we beginnen zoals gewoonlijk om 8:00. Na deze dienst zingen we samen het Lutherlied, twee coupletten, het lied De vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Dit omdat we rondom deze tijd de kerkreformatie weer herdenken. En dan de collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerkelijke kassen en dan met name de emeritikas. En bij de uitgang, zoals we dat ook gewoon zijn, voor het bouwfonds. Diaconie, emeritikas en het bouwfonds. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. De zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 5. Daarvan gaan we nu zingen het 7e, het 8e en ook het 12e vers. Het 7e. Maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleid naar het paleis der heiligheid in waar de godsvrees neergebogen uw gunst verhogen. En ook het 8e vers leidt mij in uw gerechtigheden. En het 12e vers, het rechtvaardig volk, zult gij belonen. luisteren ook vanmorgen naar Gods heilige wet en naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven in Matteüs 22. En daarna zingen we uit Psalm 78, het derde vers. Een vers waarin we ook weer op onze verantwoordelijkheid worden gewezen. Israël moet die wet zijn nageslacht gaan leren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft het als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeet. We lezen vanmorgen Jozua 8, de verzen 1 tot en met 8 en 25 tot en met 35. Jozua 8, vers 1 tot en met 8 en 25 tot en met 35. Toen zeide de Heere tot Jozua: vrees niet en ontzet u niet. Neem met u al het krijgsvolk en maak u op, trek op naar Ai. Zie, ik heb die koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Gij nu zult aan Ai en haar koning doen, gelijk als gij aan Jericho en haar koning gedaan hebt. Behalve dat ge haar roof en haar vee voor uw lieden roven zult. Stel u een achterlage tegen de stad van achter dezelfde. Toen maakte zich Jozua op en al het krijgsvolk om op te trekken naar Ai. En Jozua verkoos 30.000 man, strijdbare helden, en hij zond hen bij nacht uit. En gebood hun zeggende: zie toe, gij lieden zult der stad lagen leggen van achter de stad. Houd u niet zeer ver van de stad en weest gij allen bereid. Ik nu en al het volk dat bij mij is, zullen tot de stad naderen. En het zal geschieden, wanneer ze ons tegemoet zullen uitgaan, gelijk als in het eerst, zo zullen wij voor hun aangezicht vluchten. Laat hen dan uitkomen achter ons, totdat wij hen van de stad aftrekken. Want ze zullen zeggen: ze vluchten voor onze aangezichten, gelijk als in het eerst, zo zullen wij vluchten voor hun aangezichten. Dan zult gij lieden opstaan uit de achterlagen en gij zult de stad innemen, want de Heere uw God zal ze in uw hand geven. En het zal geschieden, wanneer gij de stad ingenomen hebt, zo zult gij de stad met vuur aansteken. Naar het woord des Heeren zult gij lieden doen. Zie, ik heb het u lieden geboden. En dan vanaf vers 25... En het geschiedde dat allen die te dien dagen vielen, zo mannen als vrouwen, waren 12.000 al te samen lieden van Ai. Jozua trok ook zijn hand niet terug, die hij met de spies had uitgestrekt, totdat hij al de inwoners van Ai had verbannen. Alleen roofden de Israëlieten voor zichzelf het vee en de buit van die stad naar het woord van de Heere, dat hij Jozua had geboden. Jozua nu verbrandde Ai, en hij stelde haar tot een eeuwige hoop, tot verwoesting tot op deze dag. En de koning van Ai hing hij aan een hout, tot aan de avond stond. En omtrent de ondergang van de zon gebood Jozua dat men zijn dood lichaam van het hout af zou nemen. En ze wierpen het aan de deur van de stadspoort en richten daarop een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Toen bouwde Jozua een altaar voor de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal. Gelijk als Mozes, de knecht van de Heere, de kinderen Israëls had geboden. Achtereenvolgens hetgeen geschreven is in het wetboek van Mozes. Een altaar van gehele stenen, over de welke men geen ijzer had bewogen. En daarop offerden ze de Heere brandoffers en ook offerden ze dankoffers. En aldaar schreef hij ook op stenen een dubbel van de wet van Mozes, het welk hij geschreven heeft voor het aangezicht van de kinderen Israëls. En gans Israëls met zijn oudsten en ambtslieden en zijn rechters stonden aan deze en aan gene zijde van de ark voor de Levitische priesters die de ark van het verbond des Heeren droegen. Zo vreemdelingen als inboorlingen, een helft daarvan tegenover de berg Gerizim en een helft daarvan tegenover de berg Ebal, gelijk als Mozes, de knecht van de Heere, had bevolen, om het volk van Israël in het eerst te zegenen. En daarna las hij overluid al de woorden van de wet, de zegening en de vloek, naar alles wat in het wetboek geschreven staat. En er was niet één woord van al hetgeen Mozes had geboden, dat Jozua niet overluid las voor de gehele gemeente van Israël. De vrouwen, de kleine kinderen, de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden. Tot zover. Wij willen samen tot de Heere gaan om hem te danken en te bidden om zijn onmisbare zegen. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat er in het gezin van Robert en Jeditje Boot een zoontje werd geboren, Brian Jannik. En in het gezin van Fred en Jacqueline Mak van de Ebbenhorst werd ook een zoontje geboren, Eldert. We zijn ook dankbaar dat zuster Bokma Tamminga weer thuis mocht komen uit de ziekenboeg van de Engelenburg, de Schakel. We zijn ook dankbaar dat zuster Blankenstein van de Stationsplein vanmorgen na lange tijd weer in ons midden is. Zuster Burgstede is weer thuis uit het ziekenhuis. Zuster Willemsen van de Sterke Arm, die mocht uit de Meent weer thuiskomen. En we willen ook dankzegging doen en tevens ook voorbidden doen voor onze broeder Drent. Hij is van de week weer plotseling opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij mag inmiddels weer thuis zijn, maar hij heeft onze voorbeden wel heel erg nodig. Wij willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel, we zijn vanmorgen weer bij elkaar, hier in uw huis, om uw aangezicht te zoeken in ons gebed, om uw naam te verhogen in ons zingen, maar we zijn hier vooral ook om te luisteren naar uw woord. Want uw woord is toch het voedsel voor onze zielen. In uw woord onderwijst u ons toch steeds, Heere. En wijst u ons de richting die we hebben te gaan. In uw woord bemoedigt en vertroost u ons. Omdat in uw woord ook heerlijke beloften staan. En door uw woord vermaant u ons ook. Als we toch weer wegen zijn opgegaan die we moeten verlaten. Heere, wil ook vanmorgen geven dat uw woord werkelijk richting mag geven aan ons leven, ter bemoediging of ter vermaning. We hebben de Heilige Geest dan zo nodig, Heere, want die is het die ons hart opent. Die is het die ook aan uw dienstknecht de woorden geeft, die hij aan de gemeente moet richten. Wilt u zelf in ons midden zijn, naar uw belofte, want u hebt het toch beloofd, Heere, dat waar twee of drie in uw naam samen zijn, dat u daar in het midden bent. Samen mogen we uw grote naam danken, Heere, dat u in het midden van ons reden tot dankbaarheid gaf. Er zijn twee kleine kindjes in ons midden geboren. Een wonder, toch steeds weer, dat nieuwe leven. U bent de grote schepper. Wij willen u ervoor erkennen, Heere. U hebt alles wel gemaakt. De kleine Brian Jannik mocht geboren worden. De kleine Eldert mocht ook het levenslicht zien. U hebt ook de moeders tot hiertoe willen sparen en dragen. Uw naam zij daarvoor geprezen, Heere. En tegelijk bidden we ook voor deze jonge leven. Dat deze kindjes ook voorspoedig mogen opgroeien. En dat deze kindjes straks ook mogen worden tot kinderen van u. Die uw naam vrezen, die uw weg willen volgen, dat spreekt niet vanzelf. Wilt u in hun leven doorwerken, Heere? Wilt u geven dat uw beloften, die ook hun toekomen, straks ook mogen brengen, hen mogen brengen aan uw voeten, om het beloofde goed te vragen en te ontvangen? Heere in de hemel, we mogen uw naam dankzeggen dat onze zuster Blankenstein van het Stationsplein na lange tijd vanmorgen weer met ons in de kerk mag zijn. Heere, wilt u haar ook de kracht geven om het te kunnen volhouden? We bidden ook of u verder onze zuster wilt gedenken en ook onze broeder. Maar aanvaard boven al onze dankbaarheid, Heere, voor uw weldaden. die we toch ook mogen ontvangen. Wij zijn ook dankbaar dat onze zuster Bokma weer thuis mocht komen, dat ze na lange tijd in de schakel te zijn verzorgd, nu weer bij haar man thuis is. Maar wilt u verder ook herstel geven, heren, want ze blijft van u afhankelijk. Gedenk onze zuster, gedenk onze broeder in hun omstandigheden. We zijn ook dankbaar dat onze zuster Willemsen weer thuis mocht komen. En ook deze zuster dragen wij van harte aan u op. In de ouderdom, in de hoge ouderdom is ze gekomen. Maar als we op u mogen zien, en dat mag ze doen, dan is er troost, dan is er licht, dan is er uitzicht. We dragen ook onze zuster Burgstede van harte aan u op, thuisgekomen uit het ziekenhuis. Maar de behandeling die moet de komende maanden nog plaatsvinden, steeds weer opnieuw. Het genezingsproces moet voortgaan en dat kan alleen onder uw zegen. En daar bidden wij ook om, heren. Gedenk onze zuster in deze voor haar moeitevolle omstandigheden. We zijn dankbaar dat u onze broeder Drent weer thuis bracht uit het ziekenhuis. Het was weer een hele spanning van de week. U hebt hem nog weer willen sparen en willen dragen. Maar u weet van alles wat er in zijn leven aan de orde is. U weet van die blijvende zorg en die blijvende moeite. Gedenk onze broeder, heren. Ondersteunt u hem. En gedenk onze zuster. En ook de familieleden, Gerda en de familieleden die om hen heen staan. We dragen ze allen van harte aan u op. We bidden voor allen in ons midden, heren, die moeite hebben. Die een stil verdriet in hun leven te dragen hebben. Die spanningen hebben. Die misschien vertwijfeld zijn. We dragen ze allen aan u op. Die zoveel moeite hebben in hun gezin. In hun huwelijk. U weet van alles af, heren. U kent ons en u doorgrondt ons. Heren, ontfermt u zich over een ieder van ons. Zo komen we samen tot u. We leggen alles in uw handen, in het diepe besef van onze afhankelijkheid. In het diepe besef ook van onze onwaardigheid in onszelf voor u. Gedenk ons in de naam van de Heere Jezus Christus, die getrouwe zaligmaker, die koning en hoge priester aan uw rechterhand, om zijnentwil. Amen. Wij zingen uit Psalm 37, het 9e, het 17e en ook het 20e vers. Het uitgangspunt is vanmorgen Jozua 8, vers 1 en vers 30. Toen zeide de Heere tot Jozua: vrees niet, ontzet u niet. Neem met u al het krijgsvolk en maak u op, trek op naar Ai. Zie, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad in uw hand gegeven. En dan vers 30, toen bouwde Jozua een altaar voor de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal. En we zingen daarna uit Psalm 105, de versen 23 en 24. Dus toog het verkoren volk des Heren al juichend uit op Gods begeren. Het land der heidenen van rondom schonk hij hun tot een eigendom. En dan vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen en zijn wet betrachten. De zegen die de Heere gaf aan Israël moest brengen tot een leven naar zijn geboden uit dankbaarheid. Gemeente, zo gemakkelijk als het ging bij de verovering van Jericho, zo moeilijk ging het bij de verovering van Ai. We hebben dat ook gezien. Het liep op een geweldig groot fiasco uit. 36 van de Israëlieten sneuvelden. En de vraag kwam natuurlijk naar boven: hoe was dit nou mogelijk? Had God niet beloofd dat hij het land aan Israël zou geven? Had hij niet tegen Jozua gezegd: overal waar u uw voet opzet, zal ik u erfelijk doen bezitten? Hoe kon dat dan, die nederlaag bij Ai? We hebben gezien, gemeente, dat er een oorzaak voor was. Er was iemand die had gezondigd en in die persoon had het hele volk gezondigd. Achan. En Achan werd gestraft. Gruwelijk gestraft. En daarna kwam de weg vrij voor een zegenrijke inname van Ai. En dat lezen we hier in hoofdstuk 8. Wat we in dit hoofdstuk ook lezen, gemeente, dat is dat daarna er een altaar is gebouwd door Jozua. En dat hij ook de wet van God aan het hele volk heeft voorgehouden. En u zult wel begrijpen dat zowel uit het een, de verovering van Ai, als het andere, de vernieuwing van het verbond, onderwijs ook kan gekozen en genomen worden voor ons leven van vandaag in 2006. We willen samen over dit hoofdstuk en het onderwijs nadenken. Ik heb als thema gekozen de verovering van Ai en de vernieuwing van het verbond. De verovering van Ai en de vernieuwing van het verbond. Gemeente, ik denk dat wij allemaal wel kunnen begrijpen dat die nederlaag daarbij Ai, dat die Jozua geweldig dwars gezeten heeft. Dat hij daar eigenlijk diep van onder de indruk en ook diep door ontredderd is geweest. Dat valt ook wel een beetje op te maken uit de woorden waarmee het 8e hoofdstuk ook begint. Want dan lees je dat God naar Jozua komt en tegen hem zegt: vrees niet en ontzet u niet. Als er geen vrees en geen ontzetting in zijn hart zou zijn geweest, dan had God dat ook niet tegen hem hoeven zeggen. Dat zal duidelijk en klaar wezen. Vrees en ontzetting. Ze hadden zich meester gemaakt van deze Jozua na die enorme, desastreuze nederlaag tegen de mensen van Ai. Ja, je kan het wel begrijpen. Jozua heeft het verdriet gezien over de gesneuvelden. Jozua heeft de angst gelezen in de ogen van de mensen die gevlucht zijn. En Jozua heeft, en dat hebben we ook wel gezien, zich vertwijfeld afgevraagd: hoe is dit toch mogelijk? Als dit nou Gods weg is, hoe moet ik dat nou rijmen met de beloften die God ons heeft gegeven? Vrees en ontzetting. En niet minder leefden die in zijn hart vanwege het feit dat God ook zo indringend gereageerd had op de zonde van Achan. God bleek een heilig God met wie niet te spotten valt, die de zonde van zijn volk niet ongestraft doet zijn en blijft. En toen kwam er ook in het hart van Jozua zoiets naar voren als van, ja, maar als het dan met die Achan zo afgelopen is, hoe moet het dan eigenlijk met ons? En hoe moet het dan eigenlijk met mij aflopen? Want Jozua besefte dat hij ook niet helemaal vrij uitging. Hij had ook tegen Gods wil ingehandeld. Vrees en ontzetting leefden er in het hart van Jozua na de desastreuze nederlaag tegen Ai en het oordeel van God over Achan. En we kunnen het heel goed begrijpen. Vrees en ontzetting, gemeente, die verlammen een mens. Dan weet je even niet meer wat voor kant je op moet. En zo was het bij Jozua ook. Hij zat helemaal aan de grond, zoals we dat dan zeggen. Hij wist het niet meer. Wat moet ik nu nog? Wat is Gods weg? Waarom overkomt me dit nou alles? Het kan soms diep gaan in een leven van een mens. En in die omstandigheden komt God dan naar hem toe en zegt, ja Jozua, je hoeft niet te vrezen. En ontzet je nou maar niet. Dan komt de Heere dus naar hem toe en bemoedigt hem en legt als het ware zijn hand op zijn schouder en zegt, ja, ik weet wel wat je nou doormaakt, Jozua, het is ook niet zo makkelijk, maar ontzet je nou maar niet, want ik ben erbij. En al die zonde van Achan is nu verzoend en mijn toorn is nu door zijn dood gestild. Je hoeft nu niet meer te vrezen, je hoeft nu niet meer ontzet te zijn, want ik ga weer met u en met het volk optrekken en ik zal ook dat land wat hier nu voor u ligt in uw bezit gaan geven. Je kan je indenken dat die woorden hem geweldig getroffen en bemoedigd hebben. Ga maar eens bij jezelf na. Iedereen kent wel die situaties waarin die eigenlijk zoiets heeft en wat moeten we nou nog verder? Er zijn soms in je leven situaties waardoor je vertwijfeld raakt. Situaties waardoor je eigenlijk helemaal van je stuk bent en het helemaal niet meer ziet zitten. Wat moet ik nou nog? En waar je bij dan ook soms geestelijk nog wel eens in de knoop kunt raken. Hoe is het nou mogelijk dat me dit allemaal overkomt? De waarom vraag. Maar wat is het dan geweldig, gemeente, dat te midden van al die vertwijfelingen en te midden van al die vragen, dat de Heere er is. En dat de Heere dan weer naar je toe komt en dat Hij dan weer zijn hand op je schouder legt door zijn woord en door zijn geest en te zegt, ja maar, vrees nou maar niet en ontzet u nou maar niet, want ik ben er. Dan kun je weer verder. Misschien heb u dat ook wel eens mogen meemaken, dat u zo vertwijfeld was en u kwam in de kerk en juist een woord bemoedigde u. Of dat psalmvers wat net gezongen werd op dat moment, dat leek wel alsof het helemaal voor u bestemd was en u kwam uit de kerk en u was weer opgelucht, want u wist, de Heere weet van mij af en heeft me weer bemoedigd. Zo kan het soms zo wonderlijk zijn, gemeente, dat de Heere toch op een hele wonderlijke manier, door zijn woord en door zijn geest, te midden van al de vragen en moeite die er in ons leven kunnen zijn, dan ineens zijn hand weer eens even op je legt en zegt, ja, maar vrees nou maar niet en ontzet nou maar niet, want ik ben. En als een mens zicht heeft op God en op wie Hij is, de betrouwbare, dan kan een mens weer verder, ook al zijn de omstandigheden dan niet altijd even veranderd. Maar dan kan een mens wel weer verder, want dan weet hij weer van dat hij er niet alleen voor staat. En dan geeft dat kracht. En zo zal dat bij Jozua ook gewerkt hebben. God komt naar hem toe, te midden van die vertwijfeling en zegt, vrees niet, ontzet u niet. En waarom hoeft hij niet te vrezen? Omdat de Heere zegt, ik zal het je zeggen. Die koning van Ai, En dat volk, en die stad, en dat land, dat heb ik nou al in uw hand gegeven. Is dat niet een wonderlijk iets, gemeente, dat de Heere zo van tevoren zegt, ik heb het al gegeven. We hebben dat al eerder gezien, dat God dat ook met betrekking tot Jericho gezegd heeft. Ik heb het allemaal in uw hand gegeven. Je leest dat nu weer bij Ai. Ik heb dit nou allemaal al in uw hand gegeven. Er moet nog gestreden worden, maar dat is niet van belang. De overwinning staat vast, want de Heere geeft de overwinning. Hij staat erboven. Dat is de bemoediging die Jozua heeft gekregen. En dat is ook een geweldige bemoediging, als je dat ook mag weten, gemeente, dat de Heere boven je leven staat. Ook al zien wij er niet altijd doorheen. Ook al zijn er misschien wel eens vragen waar we niet uitkomen. Ook al zitten we wel eens aan de grond dat we zeggen, en nou hef ik mijn handen op en nou weet ik het ook niet meer. Maar dat je het één ding mag weten, de Heere weet er wel van en hij staat er ook boven en het loopt hem niet uit de hand. Dacht u dat hem ooit iets uit de hand zou lopen? Is er iemand onder ons die vanmorgen denkt dat God onmachtig is? Zouden wij dat durven zeggen vanmorgen, dat de Heere er ook niks meer aan kan doen? We weten toch wel beter, is het niet? De Heere staat er boven en hij heeft alles in zijn hand. En als ik dat mag weten en als ik daarop mag zien, dan hoef ik toch ook niet te vrezen. Waarom zou er dan ontzetting zijn in mijn hart? En het blijkt ook waar, gemeente, hoe meer ik op God en op zijn woord mag zien en vertrouwen, des te meer rust is er in mijn ziel. Des te meer vertrouwen is er in mijn hart. En des te minder angst is er voor de toekomst. En des te minder ben ik vertwijfeld door alles wat mij overkomt. God staat erboven. En dan blijkt dat de Heere ook aan Jozua alles bekend maakt wat er moet gebeuren. En de voorschriften, de tactieken worden aan Jozua ook met name en met details bekendgemaakt. Ik zal er niet al te lang over uitweiden, gemeente, maar in het kort zegt God tegen Jozua, je moet ervoor zorgen dat een deel van het leger aan de achterkant van de stad komt te liggen. Je moet ze 's nachts daar naartoe laten gaan, dan zijn ze er eigenlijk niet op bedacht, die mensen van Ai. En dan moet je dan, overdag moet je de aanval op Ai gaan openen. En heb je de aanval geopend, dan moet je weer terugkeren, moet je net doen of je vlucht. En dan zullen ze je achterna komen. En als de inwoners van Ai jullie achterna komen, dan moeten de mensen die aan de achterkant van de stad zijn, die moeten de lege stad binnengaan, alles verbranden en dan ook het leger dat van Ai dat achter het leger van Israël aanzit, als het ware achtervolgen en insluiten. Dan zal ik mij ook omdraaien en dan zitten ze als een dier, zitten ze in de strop. Dan zitten ze helemaal in de klem, dan kunnen ze geen kant meer op. Zo moet het gebeuren, zegt God. God geeft opdracht tot een list. Kan dat eigenlijk wel? Was dat niet gemeen? Was het niet een stuk bedrog? Gemeente, ik denk dat we heel nadrukkelijk moeten zeggen dat het geen bedrog is geweest. Het was wel een list, maar geen bedrog. Waarom geen bedrog? Had God iets beloofd aan de inwoners van Ai? Nee, toch? Maar je ziet hier dat de Heere wil dat de strijd met een stuk list verloopt, opdat de overwinning op die manier ook wordt behaald. Het gaat om de overwinning op het kwaad. Zijn dan alle middelen geoorloofd? Natuurlijk niet, natuurlijk niet. Het doel heiligt niet de middelen, zo is het ook weer niet. Maar aan de andere kant, er mag binnen de grenzen, mag wel gebruik gemaakt worden van list. Ik denk dat we dat ook hier nadrukkelijk heel zien en hier leren. En dan loopt het ook zoals God heeft gezegd. En dan wordt Ai op die manier ingenomen. En dan worden de mensen ook gevangen genomen. De koning wordt ook gevangen genomen en even later geëxecuteerd. En op het dode lichaam van de koning wordt een steenhoop opgericht als een monument ter herinnering aan Gods daden. Het kan zijn dat we dan tegen elkaar zeggen, ja, dat is allemaal mooi, hè, dat God die overwinning op Ai gaf, maar ik blijf er toch best wel wat moeite mee houden. Al die mensen, al die weerloze mensen, vrouwen, kinderen, zijn toch maar gedood. En wat er met zo'n koning gebeurt, dat is toch ook vreselijk. Moet je maar eens nalezen. Is dat nou wat God wil? Ik denk, gemeente, dat we vanmorgen, als we met zoiets geconfronteerd worden, tegen elkaar mogen zeggen dat we niet uit het oog moeten verliezen dat God een strijd had met de Kanaanieten. En wat bedoel ik daarmee? Dat we niet moeten vergeten dat die mensen geleefd hebben in afgoderij en ook in vreselijke zonde. En dat hoewel men van de daden van God gehoord heeft, dat men zich niet heeft bekeerd. Dus we zullen het ook zo moeten zien dat in dat oordeel over, zeg nu maar, de inwoners van Ai, ook het oordeel van God over de zonden zijn beslag heeft gekregen. En inderdaad, dat doet ons huiveren. Dat laat ons weer zien wat we al eerder gezien hebben, dat God een heilig God is. Hè, met wie niet te spotten is. Hè. En dat laat ons ook zien hoe we het straks aan het einde van de tijden zal gaan zijn. Als de Heer Jezus teruggekomen is, dan zullen al de onbekeerlijken en al de ongelovigen, die zullen toch onder het oordeel van God moeten doorgaan. En dat is niet niks. Kun je verhuiveren. Wat we hier zien weer opnieuw, gemeente, dat is iets van die heiligheid van God. En wie onder ons zal vanmorgen zeggen dat God niet rechtvaardig was door de zonden van ook de mensen daarin Ai op die manier te bezoeken? En dat moeten we goed voor ogen houden als we met deze dingen worden geconfronteerd en die echt vragen bij ons ook oproepen. En dan moeten we samen nog onder ogen zien, gemeente, en dat is het laatste wat ik over de verovering van Ai wil zeggen. Wat heeft ons dit nu te zeggen en wat is het geestelijke onderwijs dat we hieruit mogen en moeten halen? Het lijkt mij vooral dit. Gods hulp in de geestelijke strijd is nooit vanzelfsprekend. We mogen weten dat de Heere ons ondersteunen wil ook in die geestelijke strijd. Die we als gelovigen elke dag te strijden hebben. Maar in die geestelijke strijd kan de Heere alleen zijn zegen aan ons geven als we een rechte weg bewandelen. En wat houdt dat dan wel niet in? Als wij nou willens en wetens vasthouden aan bepaalde zonden in ons leven, dan moeten wij er niet verbaasd over staan dat we maar moeilijk weerstand kunnen bieden aan verzoekingen. Om eens heel concreet en heel praktisch te worden. Als je nou zoveel moeite hebt en zo vaak in de fout gaat met internet, hè, dan is het toch dwaas als je blijft vasthouden aan een open verbinding. Verbaas je soms over dat je dat ziet ook bij kerkmensen, dat men gewoon een open verbinding heeft. Kent men dan het eigen hart niet? En zo zijn er meer dingen op te noemen. Als mensen, ik noem maar wat, makkelijk met drank de fout ingaan, dan moet je toch niet plaatsen opzoeken waar dat op grote schaal wordt gebruikt. Ook om een andere reden niet, maar zeker om die reden niet. Zo kunnen er meerdere dingen zijn. Als je weet dat je makkelijk in die of in dat opzicht struikelt, dan moet je toch niet de plaatsen opzoeken, dan moet je toch afstand nemen. Als je in de geestelijke strijd de hulp van God wilt verwachten, dan ontslaat dat je niet van je verantwoordelijkheid. De blokkade die er was door Achans zonde moest eerst worden weggenomen voordat Ai kon worden ingenomen. En zo kan het soms ook in je leven zijn dat je ervaart dat je over bepaalde dingen maar niet heen komt. Dat er steeds maar weer opnieuw dat je dezelfde fout ingaat. Of dat het geestelijk allemaal zo donker is geworden in je leven. Of dat je eigenlijk helemaal niet eens meer tot strijden in staat. Of soms zelfs van zin bent te strijden. Dan is er in je leven iets wat een blokkade opwerpt en wat weggenomen moet worden. En dan zullen we daar ook ernst mee moeten maken, want Gods zegen, ook Gods ondersteuning in die geestelijke strijd, wordt alleen in een rechte weg ontvangen. Dat zie je hier bij Ai. Eerst de zaken recht, dan pas de overwinning. Goed, gemeente, na de verovering van Ai is men niet meteen overgegaan tot het veroveren van de volgende plaats. Wat men wel gedaan heeft, en dat is heel opmerkelijk, dat is dat men naar een dal getrokken is, een aantal kilometers verderop naar het noorden. Het dal wat tussen twee bergen ligt, en die bergen die hebben bekende namen, Ebal en Gerizim. Het ligt in het gebied dat vandaag Samaria heet, wat ook Palestijns gebied is. Ik ben er vorig jaar nog geweest. Je kan er niet zomaar in. Je kan wel naar een heuvel daar in de omgeving. En dan kun je dus vanaf die plaats, kun je dan dat dal zien liggen met die bergen Ebal en Gerizim. En daar naartoe gaan Jozua en het volk. Na de verovering van Ai. En het is heel opmerkelijk, gemeente, dat ze dus daar naartoe gaan. Ik zal u even iets zeggen over de wonderlijkheid daarvan. Wat zou voor de hand gelegen hebben? Nou, dat is dat men verder gegaan was met de verovering. Meteen verder. Ai is nu veroverd. Nu de volgende plaats. Gibea, noem maar wat. Nee, eerst naar dat dal tussen die twee bergen. Militair gezien zat daar best een risico aan. Want als Israël daar nu tussen die twee bergen een poos gaat bivakeren, dan ligt men wel te midden van de Kanaanieten. Dan is men wel, om zo te zeggen, bedreigd van alle kanten. Maar het opmerkelijke is, gemeente, dat Jozua daar niet over in zit. Maar dat hij zegt, en nu Ai ingenomen is, nu gaan we eerst naar dat gebied tussen die twee bergen, naar dat dal. En daar gaan ze geestelijk, gaan ze onderwijs halen, daar gaan ze geestelijk versterking halen. Daar gaat men geestelijk weer de dingen op een rij zetten, om zomaar te zeggen. Opmerkelijk, eerst die geestelijke dingen weer. Hè? En dat is iets wat je in de Bijbel zo vaak tegenkomt, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, dat de geestelijke dingen voorop komen. Eerst het Koninkrijk en dan de andere dingen. Waar wij mensen eigenlijk de dingen van het koninkrijk vaak op de tweede of de zoveelste plaats zetten. Daar zie je bij in de Bijbel dat het net andersom is. Altijd eerst de dingen van de Heer. Die zijn het belangrijkste. Of niet? Die zijn het belangrijkste. Dat is waar het op aankomt. En je ziet dat hier gebeuren, gemeente. Dat Jozua die brengt die mensen daar in het dal samen. En Jozua die bouwt daar in dat dal ook een altaar. Een altaar waarop offers worden gebracht. Hè? Offers van vrede, offers van dankbaarheid. Offers van toewijding aan God. Die plaats was een historische plaats. Toen Abram daar gekomen was, heeft hij daar zijn eerste altaar gebouwd. En je ziet nou Jozua met het volk daar komt, dat ook daar het eerste altaar wordt gebouwd in Kanaan. Op diezelfde plaats, en het gaat weer om dezelfde dingen. Want waarom wordt dat altaar daar neergezet? En waarom worden daar brandoffers en dankoffers opgebracht? Omdat Israël moet leren te danken. Omdat Israël moet leren dat het in wezen niet aan zichzelf, aan de eigen inspanningen te wijten en te danken is, dat men dit allemaal heeft, maar dat God het heeft gegeven. Dankdag wordt er gehouden naar aanleiding van de verovering van Ai. En die offersgemeente zijn niet alleen een stukje dankbaarheid en verwondering, maar zijn ook een stuk toewijding aan God. He, men laat op die manier ook zien, zoals dat offer helemaal verbrand wordt, zo mag de Heere ook heel ons hart en heel ons leven hebben. Wat is dat belangrijk, ook een stuk toewijding en dankbaarheid voor de zegen die God ons gaf. Het is komende week weer dankdag, dan zullen we er heel nadrukkelijk bij bepaald worden, maar we mogen er toch iedere zondag ook wel bij bepaald worden. Wie is de Heere voor ons? Wat ontvangen wij uit zijn hand? En zijn we daar ook echt nog dankbaar voor? Of is het allemaal zo gewoon? En zijn we nooit meer echt verwonderd. En als het altaar daar gerookt heeft, dan gaat Jozua verder met dat onderwijs aan die mensen. Dan wordt de wet van de Heere, die wordt op stenen geschreven. Zodat de mensen het kunnen zien wat de Heere van hen vraagt. Al die geboden van Mozes. Of misschien zijn het alleen maar de 10 geboden geweest. Dat kan ook, maar dat is niet zo belangrijk. Het gaat om wat de Heere gevraagd heeft van zijn volk. Dat wordt hen voorgesteld. Ze zien het, ze lezen het. En als ze het gelezen hebben, dan mogen ze het ook nog weer horen. Want daarna gaat Jozua het hen allemaal voorlezen. Dit is wat de Heere, onze God, van ons vraagt. En hij verdeelt het volk, gemeente, in tweeën. En de ene helft komt op de Ebal te staan en de andere helft komt op de Gerizim te staan. In het midden komen de priesters met de ark te staan. Men staat voor het aangezicht van God. En als Jozua een belofte voorleest, dan zeggen de mensen op de Gerizim amen. En als Jozua een bedreiging van de Heere voorleest, dan zeggen de mensen op de Ebal amen. En zo klinkt dat over dat hele land, door dat dal heen. Amen, amen. Zegen en vloek worden het volk voorgehouden. En het volk zegt er amen op. En waarom was dat nou zo belangrijk? Nou, dat begrijpen wij natuurlijk wel. Men stond voor een nieuwe periode. Men ging het land in. Men ging daar straks wonen. Waar kwam het voor Israël nu op aan? Dat ze de Heere zouden dienen. Dat ze niet die Canaanitische goden, afgoden zouden gaan dienen en overnemen. Maar dat ze een ander volk zouden zijn. Een toegewijd volk aan de Heere die hen zoveel zegen had gegeven. En daarom midden in dat land. Want het was wel eigenlijk ook het geografische midden. Daar midden in het land wordt hen voorgehouden waar het nou op aankomt. Als ze straks in dat hele land zullen wonen, de Heere vrezen, hem dienen, toegewijd met hart en met leven. Nou, met een theologische term wordt zo'n gebeurtenis als hier genoemd een verbondsvernieuwing. Het verbond. Het wordt niet van Gods kant uit vernieuwd, want dat hoeft ook niet. Het ligt van Gods kant altijd vast. Maar het wordt vanuit de menselijke kant vernieuwd. De mens zegt weer amen, bevestigt het. Dat is inderdaad wat wij beloven. Verbondsvernieuwing. Nou. Zou het soms ook niet nodig zijn voor ons? Ik weet het zeker dat er van tijd tot tijd een stuk verbondsvernieuwing nodig is. Wat bedoel ik daar nou precies mee te zeggen? Nou, daarmee bedoel ik gewoonweg te zeggen dat van tijd tot tijd er vanuit het hart van ons weer een nieuwe toewijding aan de Heere moet komen. Want laten we nou maar eerlijk wezen, gemeente, u zult dat niet ontkennen, maar waar wij er goed in zijn, dat is in het afzakken en het afvlakken. Het vuur van de toewijding, het wordt zo dikwijls gedoofd, hè, door onze wereldliefde. Het wordt zo dikwijls gedoofd door het feit dat wij onze oude mens ook zoveel ruimte geven. Wat dat betreft, daar hoeven we helemaal niets voor te doen. Dat gebeurt zo makkelijk en zo simpel. Hè? We hoeven niet de opdracht te krijgen om van God vandaan te raken. Nee, dat doen we wel. Maar we hebben steeds weer de opdracht om dicht bij de Heere te blijven. En te komen, weer bij Hem uit te komen. Het verbond moet steeds weer vernieuwd worden vanuit het hart. De toewijding aan God moet steeds weer opnieuw in ons leven gestalte krijgen. Zou ik het vanmorgen nou eens zo mogen zeggen? Als je belijdenis gedaan hebt, en voor velen van ons geldt dat, dan moet dat eigenlijk steeds weer opnieuw tot belijdenis doen komen. Dan is dat niet iets waarvan je zegt, dat is nou één keer gebeurd en dat was dan wat. Nou goed, en nou zijn we weer zoveel jaren verder. Nee, dat belijdenis doen, die toewijding aan God, moet steeds weer vernieuwd worden. Misschien wel elke zondag. Gemeente, laten wij ons leven nu eens een keer nagaan. Laten wij ons geestelijk leven nu vanmorgen ook eens een keer openleggen. Hoe is het met ons geestelijk leven? Hoe staat het ermee met onze ziel? Is het misschien donker in uw hart? Hoe staat het met onze zielen als het gaat om de toewijding aan de Heere? Is er werkelijk een stuk liefde in ons hart om Hem toe te behoren en Hem te dienen? Of is het allemaal weer zo lauw en zo flauw en zo kleurloos en dat je zegt, nou ik ben vanmorgen wel in de kerk hoor, want het is natuurlijk zondag en dan gaan we naar de kerk. Oh ja, natuurlijk, maar als je nou echt mijn geestelijk leven tegen het licht houdt, dan zit er niet zoveel fleur meer aan. Nou, dan is het zeker tijd om weer tot die verbondsvernieuwing te komen, net als Israël toen. Om dan weer de beloften van de Heere te horen en daarvan geheeler hart de amen op te zeggen. Maar ook om de bedreigingen van de Heere te horen en het te weten dat als wij niet in Gods wegen wandelen, dat er dan voor ons geen toekomst is. Dat moet zeker zijn. Dat we het weer beseffen hoe nodig het is om hem toe te behoren, om werkelijk in de praktijk van het leven ook hem werkelijk te dienen. Niet waar God naar zoekt, is een volk dat het op zondag wel gelooft, maar een volk dat op zondag en door de week hem toebehoort en van harte hem dient en zegt, en nou wil ik de keuzes maken in overeenstemming met de geboden van onze God. In deze dagen herdenken we de reformatie en dan zeggen we, nou was toch geweldig, niet waar, hè? Een aantal honderden jaren geleden dat God hè, de zielen van de mensen weer tot zich getrokken heeft en dat de mensen weer kwamen tot het erkennen van hem. Maar het kon wel eens nodig wezen dat er ook in ons hart en in ons leven weer een reformatie komt. Een herleven. Een vernieuwing van het verbond. Dat het weer van heler harte zeggen, ja Heere, u bent mijn God. En u heb ik lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Omdat u, o Heere Jezus, uw bloed hebt gegeven. Omdat u alles hebt overgehad voor een schuldig mens als ik ben. U bent het toch zo waard om gediend te worden, Heer. Dat je het weer mag belijden met je hele hart, met alles wat in en aan je is, ja Heer. Ik en mijn huis, wij zullen u gaan dienen. Verbondsvernieuwing. Zeker, het is een zaak van de Heilige Geest, dat weet ik wel. Maar het ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid. En we hebben vanmorgen dan ook zo, als we hier bij elkaar zijn, het over deze dingen. En laten we ons geestelijk leven ook vanmorgen nou maar eens tegen het licht houden. En als het misschien allemaal weer zo flauw is. Als het weer zo ingezonken is, laten we ermee komen voor Gods aangezicht. Want we zijn er toch van overtuigd dat de Heere het waard is. Dat er een volk is dat hem dient. Niet flauw en lauw. Maar met de overtuiging en de toewijding van het hart. Amen. Laten we samen danken. Die oude geschiedenissen, zoveel jaren geleden, die hebben toch nog hun betekenis voor vandaag. Dat hebben we ook vanmorgen weer gezien. Er kwam inderdaad weer troost en bemoediging uit naar voren. Want u bent Heere die er boven staat. U staat boven alles. De grote dingen van dit leven in de wereld om ons heen, maar u staat er ook boven in ons persoonlijke leven. En dat mag toch ook een troost zijn. Ook al begrijpen we niet altijd uw wegen, we mogen dan toch gerust zijn. Alles is in uw handen. Maar ook onderwijs hebben we vanmorgen weer gehad. Verbondsvernieuwing voor Israël nodig. Voor ons toch niet minder, Heere. Heere, geef dat we inderdaad steeds weer opnieuw in de kracht van uw Heilige Geest mogen komen tot die hernieuwde toewijding aan u. Want u wilt toch een volk op deze wereld dat niet lauw en flauw u dient, maar vanuit de liefde, vanuit de volle overgave aan u. We hebben het samen ook gezongen met de dichter van Psalm 105 mee, dat u die weldaden had gegeven, opdat het volk in uw wegen zou gaan en u zou dienen. Dat is onze roeping. Heere, wilt u geven dat alles wat we zo vanmorgen ontvangen en gehoord hebben, dat het geheiligd mag worden aan ons hart. Wil ook vanmiddag, als de gemeente opnieuw samenkomt, uw zegen geven in alle opzichten. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan, Heere, alleen in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Psalm 119, vers 19, zingen wij tot slot van deze dienst. En zoals ik al zei, na de zegen zingen we nog twee coupletten van het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.